Meer info over de release-datum van GTA 6. Square Enix geeft exclusiviteit op en de nieuwe Assassin's Creed is aangekondigd en heet Shadows. Dit is de week met XB en L. Hoorde je die laatste letter nog L of was het introotje al begonnen? Maakt niet uit. Een warm welkom weer bij deze gloednieuwe aflevering van je favoriete podcast. De week met XB en L. Nummertje 289, jongens, bijna 300. Vandaag zit ik bij mijn collega's en mederedacteuren Rick en Domingo. Welkom, jongens.
Goedenavond.
En deze podcast hoort uiteraard bij de website xboxnederland.nl. De plek waar je al het nieuws vindt omtrent Xbox. En daar waar je ook lijstjes vindt met de beste games uit de Game Pass. Waarover zometeen meer. Dus wil je dat weten, ga dan naar xboxnederland.nl als je het helemaal uitvoerig allemaal wil gaan bekijken. En wil je het uitgebreid hebben over de games die dan in de Game Pass staan, of je wilt over andere zaken meepraten, ga dan naar onze Discord. Supergezellig. Goedemorgens. Kopjes koffie. Felicitaties voor je bruiloft. Felicitaties voor de nieuwgeborenen. Verjaardagen van je kids zelfs. Maakt allemaal niet uit. Zoveel liefde op één plek. Dat zie je dan niet eens in de Disney film. Het is ongelooflijk. Bij deze dus alvast een shout-out trouwens ook naar Bas. Want die gaat morgen trouwen. En als hij dit luistert, is hij misschien waarschijnlijk al getrouwd. Die gaat helemaal een Star Wars thema trouwen. Dus dat is wel erg leuk.
Zou hij nog even de podcast luisteren voor
ja,
de
trouwerij? Ja, dat weet ik niet.
Uit een hotel. Ik kan me dat wel voorstellen, namelijk.
Ja, dat ze misschien. Nou, weet je wat ik me kan voorstellen? Dat ze de bruiloft hebben gehad. Dat ze met z'n tweeën even in bed gewoon de tv aanzetten en deze podcast gaan kijken.
Ja. Dat zal het zijn.
Dus als dat zo is, dan bij deze gefeliciteerd. Bas en nu vrouw van Bas. En ga lekker uitrusten.
of dat de kerstverse vrouw van Bas denkt, kom schat, we gaan op huwelijksreis. Dat Bas zegt, nee schat, wacht even, nog even niet slapen. Ik moet nog even de week met XBNL luisteren.
Even wachten nog. Jongens, er was best wel nieuws deze week. We hebben een paar grotere topics. We hebben natuurlijk de aankondiging van Assassin's Creed Shadows. Maar ook best wel onverwachts in één keer informatie over GTA 6. Eigenlijk als eerste topic, voordat we dat openen, wel eventjes snel zeggen. Want GTA 6, daar kwam inmiddels een interview naar voren. Of ga ik nou nieuws in 2 minuten kapen? Ga ik nieuws in 2 minuten kapen?
Ga lekker door.
Maar is het een cliffhanger? Zometeen meer. Microsoft opent ook nog eens een keer een nieuwe studio genaamd Elsewhere. Wat natuurlijk heel raar is een week. Na de malaise van fucking 4 studio's sluiten. Maar goed, wie weet. En misschien kunnen we daar als eerste even op gaan inzoomen, jongens. Een studio in Polen. Elsewhere Entertainment heet het. En we kregen al gelijk een vraag. Ook een leuke vraag vanuit de community van Picnic. Op welk soort verhaalgedreven game hopen jullie dat het nieuwe studio Elsewhere Entertainment aan werkt? Want dat kwam naar voren, dat daar talenten zitten die ook achter The Last of Us zitten, Destiny en Uncharted. Dus we gaan denken aan verhalende games. En toen dacht ik zelfs van, ja, waar hebben we überhaupt behoefte aan? Aan wat voor game hebben we nu nog behoefte aan na de verzadiging van afgelopen jaren qua titels? Dus als we denken aan een verhaalgedreven game, jongens. Waar willen we dan een Mafia game? Willen we dan weer een nieuw soort Bioshock game? Wat komt er in jullie op?
Ja, het eerste wat in mij opkwam was een soort dat is natuurlijk gewoon een ijdele hoop, een soort van tegenhanger voor The Last of Us. Als ik kijk naar met stip op 1 bij mij qua verhalende games, ja, het spijt me zeer in deze Xbox podcast, maar dan is dat voor mij persoonlijk toch The Last of Us van Naughty Dog. En zowel 1 als 2. En ik weet, Domingo, jij bent ook echt enorm fan van deze franchise. Ja, die heb ik met echt superveel interesse en plezier gespeeld. En het kenmerk van deze game is natuurlijk gewoon het sublieme acteerwerk. De super strakke verhaalvertelling. De fantastische wereld waarin het verhaal zich afspeelt. En ik denk dat Xbox op dat vlak, zeg maar, nog kan groeien. Ze hebben eigenlijk niet dit type games. Ze hebben wel af en toe eens een goede deal, weet je wel. Tell Me Why van Donut, een jaar of 3 geleden. Vorig jaar natuurlijk As Dusk Falls. Het zijn andere, net even een andere manier van verhaalvertelling. Niet die 3D, niet open wereld, maar adventure games, zeg maar, zoals bijvoorbeeld The Last of Us. En wat mij betreft is er echt wel plek binnen het Xbox-portfolio voor zo'n type game. Dus de lat misschien heel hoog leggen. Het zou fantastisch zijn als het zou weten te evenaren. Maar hoe dan ook, zo'n soort type game, dat zou ik echt fantastisch vinden. Dus ik hoop met de mensen die ze daar aan boord hebben gehaald. Polen heeft natuurlijk best een aantal goede studio's, een aantal zeer goede games. Een van jouw all-time favorites, Niels, komt natuurlijk uit Polen. Er werken ook ontwikkelaars van The Witcher aan mee aan deze game. Dus wie weet.
Ja. Als ik inderdaad
naar kijkt, of die. Misschien kun jij er wat over vertellen, Domingo, maar dat is in ieder geval wat ik hoop.
Er wordt trouwens ook echt een Activision Studio, hè? Dat is een Activision divisie, het heet aangekondigd.
Ja. Ja. Dus, waarmee overigens even een kleine side note. Dus Activision 2 studio's nu in Polen heeft. Want ze hebben ook, volgens mij.
Infinity Ward Krakow.
Activision Krakow, als ik het goed
uitspreek. Krakow, ja. Ja.
Goed, werkt natuurlijk wel aan Call of Duty. Dus. Maar deze studio niet. Do, waar zit jij op te wachten?
Ik zat net al een beetje te denken. Ik zou een tegenhanger van The Last of Us ook wel heel tof vinden. Maar dan wellicht in de stijl van The Walking Dead. Want ik ben van mening dat wij van The Walking Dead eigenlijk maar één echt goede game hebben gehad. En die de potentie echt waar heeft gemaakt. Nou, dat is eigenlijk niet één game, maar dat is een serie. En dat zijn de Telltale Games. Maar alles daaromheen, dat wat altijd is aangekondigd, klonk heel veelbelovend. Wist ook wel een hype te veroorzaken. Maar uiteindelijk was de uitvoering niet zo. En ik zou een beetje dan wel wat meer een open world game met een richting van verhaal op The Walking Dead wel heel interessant vinden. Ik denk wel heel eerlijk dat je dan niet echt een tegenhanger meer hebt van de Last of Us, maar meer van DayZ.
DayZ of Days Gone?
Days Gone, inderdaad. Yeah. Sorry, Days Gone. En ik kan me nog herinneren dat jaren geleden, dat klinkt heel gek en dat zal niet iedereen mee eens zijn, maar jaren geleden werd Far Cry 3, die werd geteased voor een announcement trailer. En dan zagen wij iemand vluchten in een bos die uiteindelijk een weiland in rende. En ik dacht, wow, tof. Ze gaan een soort van Rambo game maken die zich afspeelt in de bossen, waarbij je opgejaagd kan worden, waarin je moet ontsnappen, dat soort dingen. En dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Begrijp me niet verkeerd, ik vond Far Cry 3 echt fantastisch. Maar ik zou het wel tof vinden als daar eens iets mee zou worden gedaan. Een Rambo game of misschien zelfs een Predator game met een goed verhaal erin, in de bossen. Met focus op een stukje uitdaging, niet te makkelijk qua wapens. Dat zou mij wel wat lijken.
Nice. Ik ben het wel eens met Dendrof Hoekie in de chat. Ik zou inderdaad een keer geen zombies. Of gewoon, ik zou helemaal weggaan van die zombies. Daar zat ik al te denken, afgelopen jaren. We zijn wel, bepaalde genres zijn gewoon verzadigd, weet je wel. Ik zou juist weer een nieuw iets. Ik zat wel te denken van, ik kom niet echt op een titel of zo. Want ik zou bijvoorbeeld een nieuwe Mafia game willen, maar die wordt al gemaakt. Een soort van Bioshock-achtige game wordt al gemaakt door Ken Levine zelf, zeg maar. Hoewel, moet even kijken hoe ver het uitpakt. Iets met surrealisme vind ik al vet, hè? Zoals een Bioshock. Toch andere thema's.
Ja.
Maar Marik, wat vind jij dan van wat vind jij van dan deze berichtgeving een week na wat we vorige week hadden?
Ja, kijk. Voor de beeldvorming, hè, dus als ik puur kijk naar de beeldvorming, vind ik het persoonlijk niet echt heel handig. Vorige week hebben we natuurlijk, mocht je de podcast gemist hebben, check hem zeker even, luister hem zeker nog even, want die podcast stond in het teken van vier studio's, of drie studio's die gingen sluiten en één studio die geïntegreerd binnen de bestaande Bethesda studio structuren. En waaronder Tango Gameworks, die gesloten is, natuurlijk de enige Japanse studio die Microsoft ooit gehad heeft met award-winning games zoals Hi-Fi Rush onder andere. Maar ook Arcane Kansas, als ik me niet vergis. Bekend van, even denken, welke Deadloop, of Dishonored en Prey. En natuurlijk helaas recenter iets minder succesvolle Redfall. En ik vind dan nu het
nieuws. Dat is Arcane Austin toch ook?
Austin, ja.
Ja, Austin. Ja. En ik vind dan nu het nieuwsbericht, het openen van een nieuwe studio, is natuurlijk wel een beetje een vreemde timing. Maar een beetje de rationele kant in mij, die zegt dan, oké, maar deze studio bestaat eigenlijk al heel lang. Die is gewoon onder de radar gebleven. En ze hebben nu pas aangekondigd dat hij er bestaat. Dus dat is één. Twee, de ontslagen van vorige week waren van Bethesda. Deze studio is van Activision. En natuurlijk valt dat nu onder de vlag van Microsoft. Alleen het zijn op zichzelf opererende divisies. Dus ja, de ene begroting en jaarplanning geldt niet voor de ander. Dus ja, heel vervelend voor Bethesda uiteraard. Maar ja, Activision heeft daar weinig invloed op. En die moeten natuurlijk gewoon hun eigen plan trekken. En die stonden nu op het punt, ja, we moeten nu volgende stappen zetten in het ontwikkelproces. We moeten nieuwe mensen gaan aannemen. Dus komen de vacatures uit en komt het nieuws naar buiten. En dan willen we in ieder geval zelf het nieuws brengen. En dus dat begrijp ik wel. Dus voor de publieke beeldvorming denk ik, ja, niet super handig. Maar als je even voorbij de headliners kunt lezen en de mensen die hier naar luisteren, die kunnen dat. Die zullen ook wel begrijpen van ja, dat die twee niet direct aan elkaar gelinkt zijn. Dus zo, dat is een beetje hoe ik erin sta. Maar hoe kijk jij hier zelf dan naar, Niels? En ik ben bovendien ook wel nog wel benieuwd van ja, wat voor richting deze studio wat jou betreft op zou moeten. Maar misschien even in die volgorde.
Dus eerst de sluiting of soorten in de berichtgeving?
Ja, timing? Nee, eerst even van wat vind je van die timing? Want je oppert die vraag denk ik wel terecht. Want dat was ook, er zijn ook best wel wat reacties geweest. Nou, dit is toch wel een beetje vreemd. Weet je?
Ja.
Maar wat kijk jij hierna?
Nou, ik ben er al met eens wat jij net hebt uitgelegd. Dus inderdaad gewoon niet handig, maar wel ergens begrijpelijk als het allemaal apart van elkaar staat. En ja, we zullen nooit echt goede redenen weten op businessgebied van waarom die timing en waarom dan bijvoorbeeld nog steeds die studio's zijn gesloten, als het ware. En dan ook heel specifiek een studio wordt opgericht die op een verhalende game gaat focussen. Weet je, ja. Maar ik werd wel op zich enthousiast van de berichtgeving dat dan daarom gaat. Echt een studio met talenten van The Witcher 3, The Last of Us, Uncharted en Cyberpunk. Die echt op een verhalende game gaan focussen voor Xbox. Ik vind, dit is echt wel weer. Ja, dit vond het wel goed nieuws of zo.
Ja,
zo en was het is 10 jaar gewoon, duren, maar.
Ja, gewoon ook super, weet je. Dat de Activision-tak van. Van Xbox nu ook gewoon, weet je, hoe fantastisch Call of Duty ook is en hoe nodig, hè, of hoe sterk die franchise ook is. Er zit zoveel talent aan de kant van Activision, wat eigenlijk alleen maar benut wordt in die malle molen van Call of Duty. En ik denk dat het heel mooi is met de kennis en expertise en de resources die Activision heeft, dat dan nu een studio hopelijk een soort van creatieve vrije hand krijgt om een sterk verhalende game neer te gaan zetten. En ja, ik ben wel benieuwd welke kant dat dan op gaat.
Ja, hun repertoire van Activision vind ik niet zo heel super boeiend, behalve dat ze het prototype hebben gemaakt destijds. Dus je hebt natuurlijk Call of Duty wel als een licentie. En voorheen ook Spider-Man Games, dus niet de huidige van Insomniac, maar daarvoor met Edge of Time en Web of Shadows, volgens mij, en allemaal dat soort dingen. Nou, prototype 1 en 2 dan. Maar ze zijn ook van de Transformers Games. Dat zijn ook een beetje de generieke games, vind ik wel. Ze hebben een top tussendoor gehad, Singularity. Maar ja, daar houdt het voor mij wel een beetje bij op. Ik had nog opgezocht dat zij volgens mij de Walking Dead Survival Instinct hadden gemaakt. Maar dat was me ook helemaal niet.
Eigenlijk, ja. Ik denk dat we met z'n drieën wel eens kunnen zijn dat voor ons de enige interessante studio qua creativiteit was Toys for Bob onder de vlag van Activision.
Ja.
En nou goed, misschien zijn jullie het daar niet mee eens. Ik vind dat ik vond dat de studio die mij persoonlijk het meest aansprak. Ja, en die hebben ze een maand geleden afgestoten. Die studio heeft gezegd, wij willen zelfstandig verder. En Microsoft en Activision hebben dat uiteraard gehonoreerd. En gelukkig is de eerste game die ze gaan ontwikkelen, hebben ze daar vervolgens een contract voor afgesloten met Microsoft. Maar ja, ze blijven dan wel zelfstandig opererend. Ik vond dat wel jammer van Toys for Bob. Dat was wel de studio waar ik wel het meest enthousiast van werd binnen de Activision Studios.
Ja. Ze hebben trouwens nog wel echt een aantal grote titels nog wel ertussen zitten, hoor, Niels. Niet dat ze ze allemaal hebben ontwikkeld, deels ook als uitgever.
Ja, vooral uitgever.
Sekiro natuurlijk, Destiny,
ja.
Quake, de James Bond games hebben ze een tijdje gedaan. Nou ja, wat jij zei, Prototype, de James Bond games hebben ze nog een tijdje gedaan. Doom zijn ze ook een tijdje bij betrokken geweest, zag ik. Dus Het repertoire is best wel groot. Alleen zijn ook heel veel titels waar ze nooit op door hebben gepakt, omdat het niet altijd hele grote successen zijn geweest. Maar...
ja, en het zijn niet kwaliteittitels zoals die van een Last of Us, weet je, of zo. Nee, weet je, in die richting. Niet op die manier productiewaarde, triple E. Dan moet het wel worden overigens, hè? Stond ik in een berichtgeving dat Elsa Entertainment echt een triple E titel gaat maken. Ik dacht van, ja, wat is dan al tegenwoordig eigenlijk ook wel heel interessant? Wat is nog triple E? En wat is dan als een keer indie en wat zit er tussenin? Is triple E dat je een bepaald budget hebt of zo? Of is is een triple E pas achteraf een triple E titel? Als die is geslaagd? Immortals of Avium bijvoorbeeld was een triple E titel. Maar tenminste, zo werd een beetje gepresenteerd, maar was het totaal niet? Ja, ik weet niet. Ik kon een discussie voor kletspraten.
Ja, triple E is natuurlijk ook afhankelijk van heel veel verschillende factoren. Kijk, het begint natuurlijk bij, is het first party? Wat zijn de budgetten die erbij worden gebruikt? Maar goed, je kan er heel veel geld in pompen als de kritieken uiteindelijk niet goed zijn omdat een game tegenvalt.
Ja.
Vind ik het persoonlijk geen triple E. Ik denk alleen wel dat als je gaat terugkijken naar het nieuws van afgelopen week, je gaat dit nu naast elkaar houden, ja, dan denk ik dat de timing niet heel handig was.
Yeah.
Maar ik denk wel dat als je gaat bedenken van, joh, dit is best wel gek dat ze nu deze keuze maken om een studio weer te openen. Nou, dat valt nog wel mee. Want vorige week heeft Matt Booty natuurlijk heel duidelijk in de mail gezegd dat er bespaard ging worden, gereorganiseerd ging worden om capaciteit vrij te maken voor andere games, om daar dieper in het portfolio in op te gaan. En met alle respect, als je kijkt naar de studio's van Bethesda die gesloten zijn afgelopen week, dat zijn allemaal studio's die daar niet in thuis zijn. En ja, blijkbaar is het dan voor Microsoft niet rendabel genoeg voor in de toekomst om daarmee door te gaan.
Ja.
Denk ik dan. En ja, dan snap ik wel dat ze nu een studio openen, even los van het feit dat het natuurlijk wel een dingetje is dat ze dit allemaal even binnen een week door een wervelwind halen.
Ja.
Maar zo gek is het nog niet.
Nee, en ja goed, volgens mij zei Jeff dat vorige week en daar zit denk ik ook wel wat in. Ze hebben natuurlijk een historie van goed nieuws brengen en dan vervolgens in de week daarna brachten ze vaak dit soort nieuws. Bijvoorbeeld na een E3 show of weet ik veel wat voor showcase.
Ja.
En ik denk dat we nu, mag ik hopen, door de zure appel heen zijn. Volgende week komt Hellblade uit op de 21ste. Goed, we weten nog niet hoe goed die game gaat worden, maar alles wijst erop, zeg maar, dat in ieder geval Ninja Theory hier alles op alles heeft gezet. Ze hebben natuurlijk al met Hellblade 1 een hele goede game geleverd. En dan 2-3 weken later, op 9 juni, dus Xbox Showcase. Dus ja, hopelijk alle negativiteit op die manier van zich kunnen afschudden en dan vervolgens niet na die periode nog met negativiteit komen. Dus als dat, ik weet niet of dat allemaal zo bewust op deze manier gaat. Ik denk dat heel veel factoren daarin een rol spelen. Bijvoorbeeld ook meetingen met aandeelhouders en allerlei andere factoren waar we helemaal geen zicht op hebben. Maar als consument vond ik het nooit leuk als er net als de vibe er goed in zat en dan kwam er weer een of ander scheidnieuws uit de koker van Microsoft uit de hoge hoed getoverd. Ja, weet je, bedoel, dat drukte natuurlijk ook op de sfeer bij ons. En goed. Laat maar zien komende weken of ze een beetje de positieve vibe weten te pakken en dat dan ook in de zomer vast weten te houden met releases als Visions of Mana, in de Indiana Jones games. Hopelijk valt Avowed niet al te veel tegen. En dan wordt het toch hopelijk nog een goed jaar voor Xbox.
We hebben trouwens een paar suggesties uit de chat. Je zat, voor mij had jij hem net al aangeklikt, van iSpencer. Die zegt een PvE, First Person Extraction Shooter in de Halo Universe, Helldivers 2-achtig, met speelbare Spartans en Elites, Ordnance Drops en een hele mikmak vechten tegen twee major gevaren aan de ene kant van de galaxy, de Flood, en aan de andere kant de Banished. Dat zou ik gewoon wel eens willen zien. Ik denk dat sowieso het hele Halo licentie heeft nog veel meer in zijn mars dan alleen maar Master Chief sowieso, maar goed.
Ja, dat sowieso Halo Park.
Sorry? Welke?
Halo Kart Racers. Dat je gewoon in een War Talk tegen elkaar moet gaan racen. Top.
Ja. En daarna een Brawler. En dan zijn we
helemaal... Ja, inderdaad. Hele goeie. Een Brawler erbij. Ja.
En dan sluiten we de generatie af met een party game. En dan, dan heb je het gemaakt als franchise. Dan ben je binnen.
Dendervoekie zegt nog van, ik wil een soort moderne vergaming van War of the Worlds, The Last of Us style.
Ja. Hey Rick, nee. Paper Halo klinkt ook wel goed, hè?
Paper Halo, ja. Kom maar door. Nee, maar ik ben het wel met Niels eens. Ja, goed, ik ben natuurlijk niet de echte Halo-fan, maar ik heb wel alle Halo's, alle games samen met Niels gespeeld. Ja. En Peter en Vincent. En volgens mij zit daar qua lore zoveel meer in dan alleen Master Chief.
Ja.
Zoveel meer verhalen om te vertellen, ja. Goed,
eigenlijk op dezelfde manier als Star Wars, hè. De Star Wars heeft ook natuurlijk een hele diepe lore, waardoor je heel veel soorten games aan Star Wars kunt koppelen. En ja. Dat is met Halo niet anders. En Halo heeft alleen maar één soort gameplay gehad die jij inderdaad wat generiek vond, Rick. Dat van, ja, weet je, ja. Ik ben alleen maar Zelda aan het doen en fair enough. Maar wat nou als je een supermooie verhalende Halo hebt met nadruk op een heel ander character?
Ja.
Gewoon een open world RPG.
Oh ja, ODST is ook een super game, zegt Peter. Ja, zonder 117. Dat was wel tof. Maar de gameplay bleef toch wel ook hetzelfde.
En Reach, niet te vergeten.
En Reach. Ja, maar goed, het was ook wel zo'n soort gameplay, maar dan zonder... We gaan door naar topic 2, jongens. En dat is één van de favorieten van Domingo. En hij werd heel blij met het nieuws. En ik ga ook gewoon het woord aan Domingo geven. Wat heeft Ubisoft aangekondigd? Van de week.
Just Dance 2025.
Ja, ja.
Eindelijk maar toch. Ja, dat zag ik al. Nee, we zien ondertussen nu voor de luisteraars al de eerste beelden. Eindelijk weer een nieuwe Assassin's Creed. En ik moet heel eerlijk zeggen, we wisten natuurlijk allemaal heel lang dat die Codename Red zou heten. En dat hij zich in Japan zou afspelen. Nou, afgelopen maandag werd bekendgemaakt dat de officiële titel Assassin's Creed Shadows is. En daar hebben we ook afgelopen woensdag de eerste trailer van gezien. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was even een beetje op mijn hoede. Want ik moet zeggen, Assassin's Creed Mirage was voor mij de eerste Assassin's Creed waar ik niet gehyped voor werd. En waar ik ook met hele lage verwachtingen in ben gegaan, die ik wel heb uitgespeeld, maar waar ik eigenlijk weinig tot geen plezier aan heb beleefd. Maar ja, jongens, deze game ziet er wel weer echt super, super tof uit, hoor. Ik weet niet wat jullie eerste meningen waren.
Ja, Rick, wat vind jij?
Nee, dit ziet er ontzettend vet uit. Dus in onze Discord heb ik gezegd van ja, ik zit gewoon niet meer echt te wachten op een Assassin's Creed. Ik ben na Origins een beetje afgebrand op die enorme open wereld die zowel Odyssey als Valhalla brachten. Ik was ook een beetje afgebrand op die, ja, ik kon niet goed in het verhaal komen, met name door al die fetch quests en al die vinkjes op je map die je maar af moest gaan. Dus Mirage was voor mij een verademing. Niet omdat ik dat verhaal nou per se zo goed vond, want ik vond dat oké, zeg maar. Ik ben me er wel mee vermaakt. En ja, de stealth-secties, dat vond ik het allersterkste. Maar het parcours, zeg maar, dat vond ik zwak uitgewerkt. En de combat vond ik ook niet echt super. Dus al met al vond ik het gewoon een oké game. Vermakelijk, maar niet de Assassin's Creed, zeg maar, zoals ik hem in de gloriedagen voor mij, dus de eerste drie Assassin's Creed's. En met deze, ja, daar word ik wel blij van. Ik vind, het is volgens mij volledig CGI wel, maar ja, toch, de eerste beelden geven wel iets weer van, ja, van de context, de wereld, de sfeer waarbinnen het zich afspeelt. Japan vind ik een fantastische setting voor videogames. Ghost of Tsushima bijvoorbeeld heb ik echt met ontzettend veel plezier gespeeld. Een van de beste games voor mij persoonlijk van de afgelopen jaren.
Wacht even, zeg jij nou Ghost of Tsushima?
Hoe moet je het dan uitspreken?
Tsushima.
Ja, nee, ik weet niet of daar een officiële uitspraak voor is.
Nee, ik denk
dat is het Tsushima.
Ja, maar ik Tsushima kan ook, ik weet niet.
Ja, dat kan ook.
Tsushima?
Oh,
gewoon een sushi restaurant openen, joh. Dan noemen we dat Tsushima.
Ja.
Nou zeg je iets wat ik niet gezegd heb. Doen we die Tsushima.
Doe maar die Tsushima,
Ghost, doen we die Tsushima.
Tsushima.
Maar Ja. Maar daar deed het me... Ja, weet je, dat komt natuurlijk ook een beetje door de setting. Maar, nou goed, lang verhaal kort. Ik ben hier wel enthousiast over. Maar ik moet het wel nog gaan zien. Als het weer zo'n enorme map wordt met ongeïnspireerde fetch quests, dan ga ik hem gewoon weer niet spelen. En dan mis ik ook niks, want dan ga ik gewoon andere games doen.
Het is vandaag...
Daar heb ik nieuw voor je.
Ja, precies.
Het is gewoon open world. Het wordt gemaakt door het team achter Assassin's Creed Odyssey. En het krijgt net zo'n grote map als Odyssey.
Origins was bekend.
Nee, Odyssey.
Er stond in het artikel dat ik al gelezen dat hij net zo groot zou worden als Origins.
Oh, ik heb een artikel gelezen die het had over Odyssey.
Ga even checken, boy. Ga door.
En ik had een artikel die het had over Valhalla.
Wat? Over Valhalla?
Nou, liever Origins dan Valhalla. Valhalla was wel heel erg groot.
Het moet wel weer een grotere open world game gaan worden. Kijk, of die fetch quests er weer in zitten, dat durf ik niet te zeggen.
Origins, ja.
Staat wel er. Origins.
Ja, IGN zegt dat, ja.
En wat natuurlijk wel leuk is in deze game, is dat ze iets compleet nieuws eindelijk eens een keer gaan doen. En dat is dat ze nu twee hoofdpersonen hebben. Ja. Nou, die hebben we in voorgaande delen ook gehad. Maar die twee hoofdpersonen hebben wel allebei een compleet andere stijl van gameplay. Je hebt Nao, dat is een, als ik het goed uitspreek zo. Die heeft eigenlijk, dat is een shinobi krijger, dat is eigenlijk ook echt een assassin, zeg maar. En ja, die heeft een gameplay die ze richt op infiltreren in de wereld van Shadows. Waar je dus veel gaat sluipen, gebruik maakt ook van schaduwen, wat ik wel heel interessant vond klinken, en van geluid. En dan heb je dus ondertussen al het veel besproken karakter Yasuki. En dat is, als ik het even goed uit mijn hoofd zeg, een legendarische Ronin-krijger, geloof ik. En die is dus juist heel erg gericht op de gameplay met melee. Dus grote groepen vijanden, het één op één het gevecht aangaan flink knokken. Dus ja, dat vind ik wel interessant klinken in ieder geval.
Hey, ja. En even voor de zekerheid, daarmee, je kan dus switchen tussen die characters, maar er zit niet ook stiekem een co-op functie in, nee toch?
Dat heb ik nog niet gehoord, maar dat zou zich natuurlijk wel gewoon fantastisch voor lenen. Want het schijnt dat ze ook gewoon allebei hun eigen skillsets hebben. Met hun eigen vaardigheden die je kan ontwikkelen. En ja, laat wel eerlijk zijn, als wij even kijken naar Ubisoft van 10, 15 jaar geleden. Dan konden zij een hele leuke co-op neerzetten met de Splinter Cell games. En dat zou ik in deze Assassin's Creed ook heel erg passend vinden.
Ja.
Ze hebben het geprobeerd met Unity toen, maar dat faalde toen.
Omdat ze met Unity veel te veel spelers in één keer wilden gebruiken. Volgens mij met z'n vieren.
Ja, ik vond...
Maar goed, weet je, maar Ubisoft kan dit gewoon, toch? Ik bedoel, Division, Far Cry, noem maar op.
Ik vond de trailer echt wel heel vet. Inderdaad, al gelijk intrigerend met een duo aan characters. Wat waren de... Je zegt net een veelbesproken character, Domingo. Wat was er voor Heisa rondom het personage van Yasuke?
Ja, jongens, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik word soms een beetje moe van mensen. Moe omdat mensen het niet passend vinden dat er een character in zou zitten met een kleurtje. En dan denk ik, jongens, waar maak je in hemelsnaam druk over? Ja, dat zou niet passend zijn in de geschiedenis. En dan vraag ik me af, bij dat soort mensen hoor je wel wat je zegt. Waar maak je druk om? Ten eerste dat. Wat maakt dat nou in hemelsnaam uit? Volgens mij wordt er ook heel duidelijk in Ubisoft games altijd aan het begin bij de ondertiteling gezegd dat hun games gemaakt wordt door mensen met een multiculturele achtergrond, wat ik echt super goed vind. Met verschillende geloofsovertuigingen en afkomsten. Dus dat is even punt één. De tweede, denk ik van ja, weet je, als je dat niet passend vindt in de geschiedenis, nou, misschien moet men die assassins er dan ook maar even uit gaan slopen. Want fun fact, die hebben nooit bestaan. En ten derde denk ik dan, dat zag ik vandaag nog, die heb ik ook even gedeeld in Discord. Ja, ik kan me daar echt een beetje pissig over maken. Weet je, dat mensen dan zeggen, ja, dat is niet passend in die tijd van Japan. Maar Nioh, waar gewoon een normale blanke man in aanwezig was, dat vonden we allemaal een paar jaar geleden hartstikke tof en hartstikke top. Dus ja, Nee, jongens.
Ja, maar die gasten, weet je, dat, dan vraag je, ja, maar wijs Japanners aan en dan drukken ze hun hand op België. Dus die weten die gasten hebben ook geen idee, weet je. Ja, Japan, ineens zijn we allemaal historici die dan denken van, nou, we weten iets over Japan en de culturele achtergrond en de mensen die daar wonen. En we vergeten even dat het gewoon een studio is met een fictief verhaal die wel een setting neerzet, maar daar hun eigen smaak aan geeft. En dan, ja, dat soort geklaag, weet
het
je.
Het is juist historisch verantwoord. En ik wil niet gelijk een hele geschiedenisles gaan doen, maar ik was dus vorig jaar natuurlijk in Japan. En daar was ik ook in een historisch museum, waar ik ook heb geleerd over de Nederlandse relatie met Japan. Die is heel erg boeiend. De eerste Europese macht die in Japan kwam, is in 1543 geweest, als Portugal. En die tijd was natuurlijk slavenhandel nog heel erg hot and happening. En dat is voor mij ook de achtergrondverhaal van Yasuke. Dus een slaaf vanuit zeg maar, Portugal geïmporteerd. En die is later uitgegroeid tot voor mij dan samurai. Waardoor je al gelijk een soort van multiculti krijgt bij Japan. Want er kwamen ook gelijk andere volkeren die meegingen op die schepen om daar ook met de goederen te gaan handelen. Nederland kwam pas later, in 1600. Maar was wel het eerste land dat echt door heel Japan kon gaan handelen. Maar 1543 dus, dat is de 16e eeuw. Dat is al de eerste Europese macht. Bij toeval trouwens in Japan terecht kwam door een storm. En sindsdien zijn er dus internationale relaties met Japan. En sindsdien is er ook een soort dus, wisselwerking met andere volkeren daar. Dus, en het is juist inderdaad een bekend verhaal voor mij van dat personage Yasuke. Dus je kan hem ook gaan googlen. En ja, het is natuurlijk folklore, Japanse folklore. Maar goed, eerlijk gezegd, mijn eerste reactie was ook eerst een wenkbrauw omhoog van, wat? Weet je al, 16e eeuws Japan en dan wel een donker personage, wat is dit? Maar het ging het opzoeken van, oh ja, dit is wel grappig.
Maar goed, jongens, laten we even eerlijk zijn. Stel, dat zou niet een historisch karakter zijn geweest. Wat maakt het dan in hemelsnaam uit? Waarom zijn we daar dan, ja, misschien is daar een stukje psychologie die daarachter zit. Maar waarom zijn we daar dan opeens zo ontzettend Piet Luttig over? Ja, jullie weten, ik ben zelf kwart Surinamer. Dus leg het eens aan deze Surinamer uit. Welke psychologie zit daar in hemelsnaam achter dat we dan blijkbaar helemaal over onze toeren raken als het even niet gaat zoals wij dat zouden willen zien?
Eerlijk, ik zou zelf uit respect voor de Japanse historie het raar vinden als Ubisoft wel een soort van woke agenda doordrukt zelf. Omdat ze, kijk, ik vind het natuurlijk ook hartstikke goed dat Ubisoft inclusief is, diversiteit wil uitstralen. Helemaal mee eens. Ik zou het alleen jammer vinden als ze inderdaad Japanse historie, zeg maar, willen brengen als historisch accuraat. Zelfs met een disclaimer aan het begin van een game. En dan in één keer een of andere travestiet met paarse haren als een soort van samurai in Tokio tevoorschijn toveren. Dus ja, weet je al, had ik dan ook wel weer raar gevonden of zo. En dan kan je zeggen, dat is van deze tijd. Dus ja, maar je hebt ook wel een soort van respect uit te stralen naar de historie van een land als Japan ook. Überhaupt van een land. Dus, nee.
Maar
ga Ubisoft, dan helemaal de fantasiekant op.
Ik bedoel, deze tak, zeg maar, van Ubisoft die over de Assassin's Creed franchises gaan, de studios die daarin werken, die werken toch vaak met heel veel respect en nauwkeurigheid aan deze games.
Ja.
Ik bedoel, het is geen Watch Dogs waarin je, weet ik veel, wat voor vage characters op je straatbeeld hebt. Maar dit is gewoon een, en natuurlijk geven ze er een eigen twist aan en hun eigen verhaalvertelling. En zal het wellicht niet altijd even accuraat zijn met de historische feiten. Maar ik geloof wel oprecht dat, ik kan geen Assassin's Creed game noemen die Creed, dat niet heeft nagespeeld. Toch?
Wat zeg je, sorry?
Ja, we zaten te luisteren naar je Greed.
Ja, Assassin's Creed. Creed. Ja, en Greed past ook wel goed bij Ubisoft als het scheelt.
Ja, maar greedy. Dus ik kan geen game noemen die dat niet heeft nagestreefd.
Ze zijn in bijvoorbeeld, even kijken, Origins zijn ze wel een beetje van de geschiedenis afgeweken. Met name met het Julius Caesar en Cleopatra verhaaltje. Want Julius Caesar werd daar uiteindelijk echt neergezet als een vijand van het volk. En ik weet het niet helemaal zeker meer, maar op een gegeven moment kwam jij ook als assassin gewoon één op één tegenover hem te staan. Kijk, en dan kom ik wel weer bij mijn punt van, ja, weet je, als we dat nou zo verschrikkelijk zouden vinden, ja, weet je, ik bedoel, dan moeten wij ook gewoon kappen met assassins, want die hebben nooit bestaan.
Hoe kom je daar eigenlijk bij dat SSN'tje hebben bestaan?
Oh, wil je me nu iets vertellen?
Hè? Nee, maar hoezo? In de historie van de wereld zijn het toch gewoon assassins en hitmen?
Ja, maar niet in de vorm van dat we de Brotherhood hebben gehad. En
ja, dat
weet ik ook. Die type assassins hebben nooit bestaan zoals ze worden neergezet door Ubisoft.
Ja. Oké, 15 november, jongens, komt de game uit. Dus dat is wel leuk om toe te voegen aan het najaar. We hebben eindelijk een beetje meer zicht op dat najaar van 2024. Want dat is toch wel enigszins nog een beetje vaag.
Nou, ik wil er nog wel één dingetje over zeggen. Ik schrik wel weer opnieuw van wat deze Collectors Editie gaat kosten van deze game.
Ja, dat is een goeie.
Ja, die hoeft jou helemaal niks meer te kosten.
nee, maar even zonder gekkigheid, hè. €280 voor deze
Collectors Editie. Ik ben een lam geschrokken.
Ja. Elden Ring, Shadow of the Erdtree, €250. Waar gaat dit naartoe, man? Wat zijn dit voor bizarre Mortal Kombat vorig jaar? €220, €230. Waar is de tijd dat je, tenminste in mijn herinnering, ik kocht Assassin's Creed Collectors Edities voor €120 tot €150, €160.
En dat
was wel een beetje de top, volgens mij.
Ja. Maar daar zat ook een maar aan. Tenminste, ik weet niet of dat voor jou gold. Kijk, ik heb tot nu toe alle Collector's Editions gekocht. En die pre-order die je vroeger via de Ubisoft. Je leefde 100 van je units in. Je krijgt 20% korting. Ik zag van de week opeens, zat ik op de Ubisoft. Ik denk, oh tof, ze doen het dus nog steeds. Maar ze hebben dat dus van de pre-orders afgehaald. Nou, daar hebben we het volgens mij een tijdje geleden al eens een keer over gehad.
Mm-hmm.
En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb gisteren best wel even met Melissa en mijn vrouw goed overleg gevoerd of ik hem mocht halen of niet. Maar ja, ik was uitgegaan van de Collector's Edition van maximaal €180. En hier drukt ze gewoon €100 weer op. En ja, de keuze is voor mij weggepikt. Want vanochtend waren alle Collector's Editions bij de bekende retailers uitverkocht.
Ja.
Maar ik vind het wel heel heftig.
Ja. Ja. Nou, had je hem anders misschien toch gedaan?
Als hij 180 was geweest, no brainer.
Nee, als hij 280 was, maar vanochtend niet uitverkocht was?
Ik twijfel. Ik vind €280, laten we wel wezen, jongen. Ja, moet ik ook zeggen, ik heb ook nog een verlanglijstje met een nieuwe barbecue. En we hebben net een nieuw koffiezetapparaat. En ik wil nog een PlayStation Portal gaan halen binnenkort wellicht. maar ja, €280, jongens, daar koop je bijna een console voor.
Ja.
Dat vind ik best wel echt heel heftig.
Ja,
moet je nagaan hoeveel games je daarvan kan kopen.
Ja.
Hoeveel FIFA-pakjes.
Dat beeldje.
Hoeveel FIFA-pakjes. Je was zo lekker bezig, Domingo.
Niels, vind je het goed dat ik stiekem nog even een vraag er tussendoor gooi die wel een beetje aansluit op waar we het net over hebben gehad?
Nou, zeg het eens.
Want we hadden namelijk een vraag van Marty Spier. En die gaf aan van, joh, we zien de laatste tijd steeds vaker en steeds heftiger opheffen over games. Is de gaming community niet te veel aan het overdrijven en moeten we dat nog wel serieus nemen?
Ja.
Moet ik hem aftrappen?
Ja, is goed.
Ik verbaas me soms echt hoe mensen denken. Heel simpel. Dat Assassin's Creed debacle hebben we het net natuurlijk over gehad. Maar ook als je kijkt de afgelopen maanden, dat mensen helemaal uit hun plaat gaan op het moment dat er geruchten zijn over Microsoft, die niet eens al bekend zijn gemaakt door Microsoft zelf, dat mensen er dan al schande van spreken en het behandelen als zijnde dat het een feit is. Recent de heisa omtrent Stellar Blade. Omdat de kleding soms niet kort genoeg was van characters. Dan denk ik, waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Wat gebeurt er in mensen hun hoofd dat is hoe je aan het denken bent? Waar maak je druk om?
Mijn antwoord hierop is een grotere onderwerp die niet helemaal uit de doeken gaat doen. Maar het is een breder te trekken iets. Dat is naar een polarisatie überhaupt in de maatschappij. Het heeft ook met de media te maken. Dus er is steeds een groeiende groep. Wat nog steeds een vocal minority is op platform als X. Ja, de meeste simpele zielen zitten gewoon op X. Dat is helemaal niet anders. Maar de media gebruikt het ook als een soort van bron van nieuws. Dus dan zegt ze, fans zijn boos over X onderwerp. En het gaat dan om 5 mensen, weet je wel. Maar omdat zij een artikel erover maken, gaan er meer mensen boos over worden. En weet je, die gooien olie op het vuur waardoor soms een niet bestaand probleem mega groot wordt. Kijk naar eerder dit jaar met de Xbox-problematiek, wat in mijn, naar mijn inziens nog steeds een storm in een glas water was. Ja. Maar waar mensen zo hard over vielen en in de emoties schoten, dacht van ja, we zijn elkaar aan het opnaaien ook gewoon heel erg. En dat gaat zo snel, dat binnen een dag is het al iets uit de klauwen gelopen. Rick, jij helemaal vanuit jouw vak, zeg het eens.
Nee, ik denk dat dat meespeelt. Dus dat is de ene kant. En aan de andere kant denk ik ook dat ons brein een beetje gefilterd is op dat je bevestiging zoekt voor dingen die je zelf ook vindt of zelf ook zo ziet. En dat je daarmee op het moment dat je dat ziet, ga je dat aanklikken en dan kom je eigenlijk in een soort van bubbel terecht waarin je voortdurend in je kernopvattingen bevestigd wordt. Ja, ik denk bijvoorbeeld deze discussie waar we het net over gehad hadden, over, hij was mij een beetje ontgaan, maar dat Assassin's Creed character, zeg maar. Ik denk dat dit, nou, wat jij net zegt, Niels, de minority, daar gaat het om. Het gaat om nog niet eens 0,001% die dit ziet en die daar iets van vindt. En de rest ontgaat het gewoon en ziet deze hele discussie niet. Maar ik denk dat wij, XBNL is ook een bubbel. Weet je, wij zijn niet representatief voor Gaming Nederland. He, dus wij volgen ieder nieuws. Niet alleen wij drie, maar ook degene die waarschijnlijk deze podcast luisteren. Want anders, ja, waarom zou je anders in je vrije tijd een uur naar ons gaan luisteren? Dan ben je al bovenmatig geïnteresseerd in gaming, denk ik. Hetzelfde geldt voor onze gaming community op Discord. En dus ook Martin, iemand die vraag inzendt. Je bent meer bezig met gaming dan wie dan ook. En dit soort berichten komen dan ook bij je. En die drukken het meest ook, denk ik, op je stemming. Dit zijn natuurlijk niet de berichten waarmee je bezig bent als je lekker achter je Xbox zit en je speelt gewoon je wekelijkse Call of Duty.
Nee,
of je bouwt wat in Minecraft.
Tenzij het echt groot wordt. Dan gaan de reguliere media het ook weer openschrijven. En dan komt hij in nieuwsfeed terecht.
Ja, exact. En dat zijn natuurlijk ook de artikelen die het voor sommige media goed doen. Hè? Dus we grappen wel eens over clickbait artikelen. Nou, dit zijn daar voorbeelden van. Want je kan iets in je titel tussen haakjes zetten waardoor het lijkt alsof het echt is. Ja. Dus Microsoft trekt stekker uit Xbox tussen haakjes. Ja, hebben twee fans dat gezegd. Maar dan is het wel een kop op IGN.
Ja, exact. Ja, nee, is ook echt zo. Ja.
En dan komen wij weer kijken in onze bubbel en dan zien we dat bevestigd in een artikel van IGN. En zo heb je een soort van, eigenlijk een soort van sneeuwbaleffect, zeg maar. Waardoor iets wat heel klein is, heel groot wordt.
Ja.
En als je daar ook nog eens wat gevoelig voor bent, hè, dus dan word je dus ook nog eens voortdurend bevestigd in jouw beeldvorming.
Ja.
Maar goed.
We gaan snel door, want we hebben nog heel veel nieuws. Nieuws en theorieën ook al heel veel over Ubisoft. Dus wat mij betreft sluiten deze topics af. Leuk om een keer kletsbaar over te doen misschien.
Ja.
En dan gaan we door naar nieuws en twee minuten.
Als mensen gewoon de hele dag deze tune zouden luisteren, gamers.
Ja, zou niet goed gaan.
Dan is er geen ruimte meer van negativiteit. Dan ben je gewoon de hele dag vrolijk.
Dat zo heet het in Japan, hè? Het is alleen maar vrolijke tv. Serieus, trouwens. En helemaal in de stijl van we blijven en bij Ubisoft en met de Japanse tune blijft nog een beetje bij het thema van net. Maar we beginnen bij het eerste nieuwtje. Dat Ubisoft de stekker trekt uit The Division Heartland. En ik baal niet snel van nieuws, maar hier baalde ik oprecht van. Ja. Division Heartland zou een free-to-play PvE-VP multiplayer game worden. Ontwikkeld door Red Storm Entertainment. Is ook al een paar jaar geleden aangekondigd. Ik dacht echt van, ah, vet man, want 2024 komt eraan, weet je wel, die game is bijna af. En dan hebben we een Division game waaraan gesleuteld wordt, aan gebouwd, en dat wordt steeds groter en let's go. En dan wordt die gewoon geannuleerd. Ik dacht van, no! Michael Scott, The Office, no! Zo zat ik al een beetje. Zo zonde, jongens.
Ja, en er zijn gewoon al gesloten beta's geweest. En we hebben vorig jaar was event? De Division Event. Vorig jaar juni.
Division Day of zo. Ja.
Waarin alle Division plannen uit de doeken gedaan zijn. En daar had Heartlands ook echt een prominente plek. En we zagen vette trailers. En we zagen dat het soort Extraction-achtige game was. Met
we zagen ook complete developer interviews en alles.
Dus ja, het puzzelt mij wat daar is misgegaan, man. En dat is niet gecommuniceerd, behalve van ja, we annuleren zeg maar de verdere ontwikkeling van deze game. En ik ben het helemaal met je eens, dat plaatje Silver Creek, het fictieve plaatje waarin het zich zou afspelen, zag er zo authentiek uit. En ja, ik dacht echt, dit kan een mooi recept zijn. En ja, helaas.
Jammer, man. Jammer. Heb jij nog uitgesproken mening in de winkel? Of denk ik van nou, Division?
Nou, ik ben wel groot fan van de Division. Maar ik moet niet echt zeggen dat ik hier rouwig om ben. Of dat ik hier echt hype voor was. Want ja, heel eerlijk. We hebben vrij weinig van die game überhaupt gezien. Veel gehoord. Maar nooit echt gameplay gezien.
Heel veel. Echt heel veel.
Oh, dan heb ik dat gewoon gemist.
Ja, nee, developer interviews van een half uur en super, echt heel veel gameplay.
Ja.
Dat zag er echt al klaar uit.
In Domingo's Defense, dat is ook allemaal in één event geweest. En niet, dus niet een soort van opeenstapeling van allerlei trailers en deep dives die over de maanden heen verspreid zijn. Dus gewoon op één dag hebben ze toen heel veel uitgezonden. Wat allemaal over de Division ging en dus ook over Heartlands. Check maar eens op de website Xbox Nederland pak je even het laatste Heartlands artikel en daar vind je ook een link naar dat evenement en dus ook veel meer gameplay beelden. Ja, dit was een game die gewoon af genoeg was om in een closed beta te testen en gewoon de eindstreep niet gehaald heeft. Ja, spijtig en het volgt in een reeks aan free-to-play games die het gewoon niet halen, die dus vlak voor dat ze moeten releasen geannuleerd worden. En Heartlands helaas ook.
Heartlands.
Ik ben wel heel benieuwd trouwens. Dat hebben we net trouwens ook helemaal niet gezegd. Hè, maar de eerste gameplay van Assassin's Creed Shadows. Die komt op 10 juni bij de Ubisoft Forward. Waar wij trouwens ook live bij zullen zijn. Waarover later meer. Maar ik ben wel benieuwd wat zij allemaal in de koker hebben zitten. En wat we allemaal gaan zien. Want ja, Beyond Good and Evil 2 hebben we natuurlijk al jaren niet meer gezien. We weten dat ze bezig zijn met een Splinter Cell remake van deel 1. Wellicht een nieuwe Far Cry, want dat is alweer een paar jaar geleden. Dus ik ben wel heel benieuwd wat zij in de koker hebben zitten.
Ja, in ieder geval twee AAA games dit najaar. Namelijk die Microsoft Outlook game.
Ja.
Weet je weer? Ja, je weet.
Star Wars,
ja, dankjewel. En Shadows dan, Assassin's Creed Shadows in november, dus eind augustus en dan medio november. En dan komt natuurlijk Just Dance in september uit. Tenminste, dat is niet aangekondigd, maar dat is natuurlijk in lijn der verwachting. En dan zullen we nog voor Q1 en Q2 denk ik ook één of twee aankondigingen krijgen. En dan is het jaar voor Ubisoft wel weer rond. Dan is het weer gewoon verder afwachten tot juni volgend jaar. Maar dat zal de line-up zijn. Dus de vraag is eigenlijk, denk ik vooral, komt er nog iets uit in Q1, Q2 van 2025?
Ja.
En als ze slim zijn, doen ze dat?
Ja, precies.
Want, Niels, ik geef je even een bruggetje, wijken we af van de structuur, want najaar 2025 is geboekt.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Iedereen is bang voor 2025 en de herfst. Ja. Maar is het een bruggetje? Gaan we gewoon net even een paar artikelen overslaan?
Ja, dan gaan we gewoon even kriskrassen door.
Oké, dat is helemaal goed. Er waren trouwens, wat je net zag, Domingo, er waren dus de beelden van Heartland.
Ik zat even niet op te letten.
Helaas. Goed.
Ik ga ze eens even opzoeken straks.
Ik kaap jouw artikel ook gelijk, Domingo. Maar in het najaar van 2025 zou dan volgens Take-Two CEO Strauss Zelnick zelf GTA 6 uitkomen. Hij zegt, de bedoeling is dat de game in de herfst van 2025 gaat uitkomen. Hij laat het ook erbij bij de informatie, maar dat is al veel meer informatie dan we eerst hadden. Want of ja, komt de game nou aan het begin van 2025 uit? Komt die helemaal aan het eind? Wordt hij misschien wel doorgepusht naar 2026? Want die berichten kwamen er met de bedrijfsvoering van Rockstar Games, met iedereen naar kantoor komen en je mag niet meer thuiswerken taferelen.
Ah, yes.
Wel echt.
Maar dit hadden we toch al een beetje verwacht, toch? Dit vind ik niet zo leuk.
Wat?
Ik zit hier helemaal op alfabetische volgorde allerlei filmpjes bij elkaar te verzamelen. En dan ga je ook nog eens gewoon mijn artikel kapen waar ik vandaag over heb geschreven. En je communiceert er niet eens even op tijd.
Ja, maar jij was
heel vervelend.
Aan het opletten, want die brug die werd gebouwd
ja.
Met 20 man. in een paar minuten, maar je pikt hem niet op. Dus ja, dan moet Niels hem gewoon even overnemen.
Nee, jongens, sorry, het was een lange dag. Het was een lange dag, maar ik zat al helemaal klaar voor het Game Pass verhaal, dus vandaar.
Ja, nee, dat is ook zo.
Maar Rick houdt ons scherp, hè? Die deed van, nee jongens, eventjes toch even een pivot en dan zat toch even de andere kant op.
Ja. Maar weet je, we wisten toch, we hadden allemaal wel kunnen gokken dat deze game in het najaar van 2025 uit zou komen. Want we wisten al dat hij in 2025 zou komen.
Nou, niet helemaal. Want er waren natuurlijk geruchten dat de game vertraging op zou lopen. En dat was ook niet zo heel gek, gezien de massa-ontslagen ook begin dit jaar de studio's van Rockstar troffen. Ja. Waardoor die hijsa dus begon. En dit komt deels inderdaad van Strauss-Zelnick, maar dit komt deels ook over het fiscale jaarrapport vanuit Take-Two. Eigenlijk de fans ook een stukje gerust te stellen en te laten weten, jongens, alles is oké, we zijn er druk mee bezig en deze game gaat dus echt geen vertraging oplopen.
Ja, precies.
Ja.
Dat gezegd hebbende, dat heb ik ook in mijn artikel gezegd, het is gewoon al wel weer 5,5 maand geleden dat die trailer uitkwam.
Mm-hmm. Zeker.
Ja, aan de ene kant, ja, weet je, tijd gaat snel, dus we komen wat dichter bij de nieuwe GTA. Van de andere kant denk ik zoveel, Rockstar, wordt het misschien niet weer eens een keertje tijd voor een nieuw trailertje. Wellicht bij de Xbox Showcase, wink wink.
Ja.
Ja, het zou tof zijn. Ja, het zou tof zijn.
Die gebeuren, dat weten we allemaal, want Rockstar is Rockstar en doet dat gewoon op zijn eigen dode gemakkie, maar het zou wel leuk zijn.
Ja, het zou zeker leuk zijn. Misschien, ja, precies. We'll see. Laten we het tempo even erop gooien met de volgende nieuwtjes.
Goed. Nieuwe Game Pass games, had je zeker over los te vallen, Rick? Of want het is een eentje van 2 weken geleden alweer bijna, het nieuwtje?
Nee, ik dacht van misschien even noemen dat er weer een uiteraard. Hè? Dus een beetje met de regelmaat van de klok. Eerste paar weken van de maand en het tweede deel van de maand komen er 2 keer per maand komt er een nieuwe batch aan Game Pass games. En zo ook nu weer. Dus deze week, gisteren of eergisteren, is op onze website weer een nieuw lijstje gepubliceerd. En van games die tussen nu en 1 juni uit gaan komen. En ik denk dat degene die het meest in het oog springt natuurlijk Hellblade 2 is.
Ja.
En als verrassingje, maar ook weer niet helemaal, want de geruchten waren er al, Lords of the Fallen, een Soulslike game. En eentje die volgens mij, Niels, ook van harte aan te bevelen is.
Zeker, want op de website isvannederland.nl vind je de beste artikelen. Dat zijn de beste, bijvoorbeeld farming games uit de Xbox Game Pass. Dus daar geef je een selectie van games die je gewoon zo uit de Game Pass kan halen. Die updaten wij ook als er ook een game uitgaat. En vandaag is er een lijst gepubliceerd door ondergetekende de beste Souls-like games uit de Xbox Game Pass. En elke keer zocht ik bij een game ook de review erbij. En dan kwam ik achter dat Rick ze eigenlijk allemaal heeft gereviewd. En toen kwam ik achter van, oh maar Rick heeft deze tour meegemaakt. Die is op een gegeven moment, voor mij is dat naar Elden Ring geweest, Rick. Dat je dacht van, ja, maar dit vind ik wel leuk, Souls-like.
Ja,
en toen ben je helemaal al die games gaan spelen ook. Zoals Lies of P en noem maar op. Waar ik mee begon overigens.
Ja.
En toen ben ik een beetje gaan storten op de games. Dus
Nee, en we hebben nu dus gewoon het geluk dat we zoveel Souls games hebben dat we daar gewoon een lijstje van op de website kunnen maken.
Zo is dat.
Van games die je in de game pas kunt spelen, zoals een Wolong en een Remnant 2. En dus nu ook Lords of the Fallen. Ik was helemaal eens met jouw lijstje. Dus ja, die nummer 5 heb ik niet gespeeld op een lijstje. Maar ik geloof helemaal op Domingo's ervaringen van vorige keer en Dimas een review, dat een leuke game is om te spelen. Dus mooi lijstje.
Ik denk dat we ook een hit hebben in Google hiermee. Want ik heb ook gewoon daarboven nog even gedefinieerd wat een Souls-like game is. Dus als iemand in Google typt zo meteen, wat is dan een Souls-like game? Dan heb je gewoon bij mij de spelregels van, nou ja, hier gaat het om.
Ja.
Ga dat zeker lezen op isvannederland.nl. Er komen meer lijstjes aan. Er is dus ook een lijstje van de beste farming games, die zeker onder streng toezicht van Domingo is samengesteld en gecheckt. Ga dat zeker lezen. En er zijn ook al lijstjes van vorig jaar trouwens alweer, van beste management games, beste puzzle games, waar laatst ook Demas uit onze community heeft gezegd van, die game maquette is inderdaad wel heel erg leuk om te spelen met het puzzel element. En die heb jij voor mij ook op je backlog lijstje toen afgestreept.
Ja, credits. Laat de credits rollen, maquette.
Dus ga dat zeker checken. Door naar seizoen 4 van Diablo 4. Seizoen 4 van Diablo 4, Domingo.
Ja, want het was afgelopen dinsdag uit mijn hoofd was het weer zover. Seizoen 4 van Diablo 4, genaamd Loot Reborn, die is toen begonnen. En dat nieuwe seizoen die draait eigenlijk helemaal om, ja, de naam zegt het al, loot. Het is er ook echt op gericht om spelers die erop afgehaakt waren, om die weer terug te halen. Dat wil zeggen dat je veel gerichter kan gaan zoeken naar loot voor je builds. Naar de zogeheten uniques. En je kan daarmee ook nog je wapens en je complete armor meer perfectioneren via het zogeheten temperen. Daarnaast leuk om te weten, je kan vanaf heden direct de heldtijd induiken, in plaats van dat je eerst level 50 moet zijn en World Tier 3 in moet kunnen rollen. Dus wat dat er gaat, wordt het ook gelijk wat toegankelijker. En die is vanaf nu beschikbaar. Ik heb zelf al wat rondjes gespeeld. Niet zo extreem zoals normaal. Al zag ik dat wij in onze clan van Xbox Nederland hadden wij alweer iemand rondlopen die level 83 was. sick.
Nou, Peter is hem ook weer aan het spelen, toch? Zag ik, of niet?
Wat zeg je?
Peter is hem ook weer aan het spelen.
Peter is hem inderdaad weer aan het spelen. En ik ben ondertussen ook een oude legendarische Diablo-speler een beetje aan het porren om weer te beginnen. Fun fact, Niels, we gaan binnenkort bij hem eten.
Oh, die gaat ook weer, oké. Okay.
Dus ik ben er weer mee begonnen. Ik ben nu level 10 uit mijn hoofd. Wel weer begonnen als Rogue. Simpelweg, ja, de enige characters die ik nog nooit naar level 100 heb gekregen, dat zijn de Sorcerer en de Necromancer. Maar het zijn ook classes die mij gewoon niks lijken. En ik zeg heel eerlijk, ik ga iedere keer even naar Max Roll. Dan pak ik de tierlist erbij en dan kijk ik gewoon veel welke beeld lijkt mij gewoon leuk. En op basis daarvan kies ik dan gewoon weer een poppetje.
Ja, precies. Er zit natuurlijk ook zoveel variaties in die beelds dat iets als Rogue op zichzelf niks zegt. Nee. Tenminste, dat heb ik tot nu toe ervaren met Diablo.
Ja, true. Okay. Dus vanaf nu beschikbaar. Service deden trouwens ook deze keer gelijk fantastisch. Nu weet ik niet of dat komt dat ze extra capaciteit hebben of dat ze juist minder spelers hebben die terugkomen. Maar het is gelijk lekker speelbaar. Dus ga het uitproberen, zou ik zeggen.
Nice. Ik wil niet weer heel veel het script doorgooien, Domingo. Ik heb de trailer al klaarstaan, maar ik wil even Fable hem een beetje skippen. Ik wil door naar de controller voor gehandicapten, Rick. Wat zien we daar?
Ja. Nou, dat is wel tof, want Microsoft heeft natuurlijk een geschiedenis waarin ze gamen toegankelijk willen maken voor alle type gamers. Dus ook mensen met een beperking die bijvoorbeeld vanwege visusproblemen of vanwege een andere handicap, waarbij het gamen niet vanzelfsprekend is, toch vanzelfsprekend willen maken. En in die lijn zagen we al eerder de Adaptive Controller van, denk 3-4 jaar geleden inmiddels. En daar is een nieuwe variant op uitgebracht door het bedrijf BioWave. En die controller, die heet, dan moet ik stiekem toch even spieken, die heet Proteus. Die controller ziet er echt slick uit, viel mij op. Het is eigenlijk als een soort van 4 kubussen die je op verschillende manieren op elkaar horizontaal in een vierkant kunt plaatsen. En die kubussen kun je draaien. En aan iedere as, zeg maar, van de kubus zitten dan bepaalde knoppen die je daar, bepaalde buttons of functies die je daarin onder kunt brengen. Ondersteund natuurlijk door de Xbox-app waarin je de controller layout kunt customizen. Ja, en dit is natuurlijk gewoon wat je wil, weet je. Als jij ook wil gamen, maar door je beperking dat met de controller niet lukt, biedt deze kubus, deze Proteus, die biedt echt heel veel mogelijkheden. En ik vind het dan toch Microsoft wel te prijzen dat ze dit soort dingen ontwikkelen. Want hier gaan er niet miljoenen van over de toonbank. Dit is toch een beetje ook investeren in de gaming community en iedereen daarin een plek willen geven. En prachtig apparaat. Check even Xbox Nederland als je er meer over wil weten. Momenteel kost die €255 als pre-order korting. En zodra die in de verkoop gaat, kost die €300.
En, de beste prijs, of niet?
Ja, het is een beste prijs, maar ik denk dat de technologie er ook naar is. Want ja, je moet nogal wat ermee kunnen aanpassen. En ja. Het ziet er ook wel echt heel solide uit.
Ja, maar jongens, kom op. Dan kun je de Collector's Edition van Assassin's Creed Shadows voor halen.
Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou zeker kunnen. Maar ja. Dus ook deze Proteus controller. Check xboxnederland.nl als je meer daarover wilt weten.
Hey Rick, even één vraagje voordat we verder gaan. Serieus vraag. Hoe is deze controller anders dan de Xbox Adaptive Controller van een aantal jaar geleden? Weet jij dat zo?
Ik denk dat het hier gaat om keuzemogelijkheden. Want ook die Adaptive Controller, die kun je natuurlijk gewoon op zo'n manier aanpassen dat voor verschillende beperkingen die er zijn, games toch gespeeld kunnen worden. En deze valt daar ook onder. Ik heb het gevoel op basis van de foto's dat die mij handzamer lijkt. Hij is ook draadloos, tenminste, dat lijk ik daarin terug te zien. Hij is flexibeler in zijn design. Dus net wat ik zeg, die kubus kun je op verschillende manieren draaien, naast elkaar zetten in allerlei vormen en variaties, waardoor het bijvoorbeeld met één hand mogelijk is om te gamen, of alleen met een duim, of nou ja, wat dan ook jouw mogelijkheden zijn om te gamen. Dus ik denk op basis van papier en op basis van de beschrijving denk ik dat hij iets flexibeler is in de toepassingsmogelijkheden. Maar misschien moeten we daar gewoon eens een keer induiken. Want het zou best interessant zijn om daar eens wat meer in te verdiepen. Ik weet toevallig vanuit de Discord dat we ook een aantal mensen hebben voor wie dit van toepassing zou kunnen zijn. Dus misschien moeten we daar gewoon eens wat meer induiken. Maar dit is wat ik op basis van gewoon de informatie op papier inschat.
Kletspraat materiaal.
Ja.
Oké. Rick, je mag zo eens even door naar Square Enix met de multiplatform exclusiviteit die ze laten varen eigenlijk.
Nou ja, dat is het eigenlijk Jeff zou zeggen in een notendap.
Wend er maar aan, zegt hij dan.
Ja, wend er maar aan. Nee, ja, Square Enix Square Enix brengt multiplatform uit, maar heeft ook regelmatig games die exclusief op één platform uitkomen. Het voorbeeld van een game die ik bijvoorbeeld recent gespeeld heb is Final Fantasy Rebirth. Domingo, jij bent die nu ook aan het spelen. Wij hadden zeker ervoor gekozen om deze op Xbox te spelen als die op Xbox beschikbaar zou zijn, maar dat is die niet. Dus spelen we op PlayStation. Square Enix zegt erover, ja, daardoor missen wij inkomsten. En eigenlijk is het een geldkwestie. Ze willen games ontwikkelen, kost hun tegenwoordig meer geld dan voorheen. De games worden natuurlijk ook steeds groter. Het zijn zeker als Final Fantasy en zijn megaproducties. En voortaan komen games dus gewoon multiplatform uit. Dat hebben ze in ieder geval in hun visie uiteengezet. Of dan bijvoorbeeld nu ook met terugwerkende krachten Final Fantasies of Octopath Traveler 2. Of nou ja, zo zijn er wel meer games van Square Enix exclusief. Of die dan ook nu alsnog op andere platformen gaan verschijnen. Dat hebben ze er niet bij gezegd. Maar dat ze dat in de toekomst wel willen gaan doen met toekomstige games, dat is in ieder geval wel duidelijk. En ik vind dat goed nieuws.
Ja. Eens.
Jammer dat ze dat niet hebben gedaan trouwens. Dat ze dat even niet even zeggen van jongens, komt eraan.
Ja, maar daar zullen contracten onder liggen. Eigenlijk had ik Octopath Traveler 2 inmiddels wel al verwacht. Misschien dat we die een soort van shadow drop krijgen bij de Xbox Showcase in juni. Oh, en vanaf deze week kun je ook Octopath Traveler 2 spelen, omdat dat exclusiviteitscontract wat Octopath met andere platformen had, is verlopen, naar mijn weten. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat Xbox deze game wil laten schieten, want ze hebben deel 1 ook op hun platform. Nou goed.
Ja, weet je wat? Ik denk dat we deze zomer nog wel eens kunnen gaan zien, wellicht al bij de Xbox Showcase.
Nou.
Ik heb een vermoeden / gevoel dat Final Fantasy 16 wel eens op de Xbox Showcase getoond gaan worden. Waarom? Omdat de exclusiviteitsrechten van die game, die zouden, heb ik een keer ergens gelezen, in juli aflopen. En dat strookt helemaal samen met wat jij net natuurlijk hebt verteld, Rick.
Ja, het zou mooi zijn, man. Dit was natuurlijk, Final Fantasy 16 was ook fantastisch. En 7 Remake en Rebirth ook. Dus ik hoop het voor de Xbox-spelers. Maar goed, ja, we gaan het zien. In ieder geval toekomstige games, dat lijkt wel goed te zitten. Daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken.
Oké. Okay. Nieuwe game aangekondigd, Undisputed. Domingo, wat moeten we daarvan?
Nou, ik kan er een heel lang verhaal van maken, maar ik hou het heel kort. Het is eindelijk weer eens een keer een nieuwe vechtgame die zich gewoon richt op het klassieke boksen. De mensen die mij een beetje beter kennen, die weten dat ik dat tot 4 jaar geleden zelf beoefend heb. Dus ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik werd hier wel hyped van. Kijk, de tijden van Fight Night zijn al heel lang voorbij. UFC is natuurlijk nog wel een game die hierbij in de buurt komt. Maar die draait weer wat meer om MMA. Ja. En dit is toch echt gewoon een normale klassieke boksen, zoals dat heet. En ja, ik moet zeggen, game ziet er wel fantastisch uit, zo wat ik op het eerste oog zie. Ja, dus ik heb mijn naam ook heel snel bij de review gezet.
Ja, trouwens, ik ben benieuwd. Ik ben helemaal niet benieuwd, want ik speel dat soort games niet. Maar leuk om een keer een nieuwe IP daarin te zien, laat ik het zo zeggen.
Ja, eens. Ja. 11 oktober moet die uit gaan komen.
Oké. Okay.
Nou, wat een timing dit, hè, dat het ondertussen op beeld komt.
En wat voor studio zit daarachter? Intercity?
Steel City, zie ik.
Steel City?
Wat ja, volgens mij wordt die, als ik het uit mijn hoofd weet, wordt die uitgegeven door PlayOn.
Oké. Oké. Ja.
Oké. We hebben voor de liefhebbers, we hebben een paar artikelen van Rick. Sowieso hartstikke leuk. Je hebt een Xbox Games Showcase overzicht gemaakt van 10 jaar, Rick. Wat,
ja, het leek mij leuk om in aanloop naar de showcase van 9 juni. Ik was vooral eigenlijk even benieuwd van, hey, hoe heeft Xbox nou de afgelopen 10 jaar hun shows geopend en gesloten? Ja. Want dat zijn vaak de mooie momenten. Dat zijn in ieder geval de momenten waar ik vaak naar uitkijk. Met welke game komen ze als eerste op de proppen? En wat is die, hè, die the one more thing game, zeg maar. Mm-hmm. Waarbij bijvoorbeeld die Cyberpunk hack in 2018, even uit mijn hoofd, me nog heel erg bijstaat. En toen was ik daarmee bezig. En toen dacht ik, ja, dan kan ik ook net zo goed even al die showcases van vaak 90 minuten even erin zetten. En ook even nog wat meer eromheen vertellen hoe lang duurden die showcases nou en wat voor andere games zagen we erin terugkomen. En dan zie je toch wel een leuk patroon. En ik denk dat we richting de showcase van 9 juni aanstaande daar wat uitgebreider over gaan hebben. Want ik ga in ieder geval mijn voorspellingen op basis van de patronen die ik gezien heb, ga ik doen. Dus, dus die, okay. dat artikel komt nog. Dat artikel komt nog.
Hey mannen, wat is jullie meest memorabele E3/Xbox Showcase moment van deze periode?
Van deze periode?
Oeh.
Dat is een vraag, Domingo.
Ja, vind ik lastig te zeggen. Wat je ziet in dit artikel is dat naarmate de jaren vorderen en we dichter bij 2023 uitkomen, zie je dat er veel meer variatie ontstaat. Waar de eerste 5 showcases zo tussen 2013 en 2018 heel erg leunden, echt op die klassieke Xbox games zoals Halo, Forza en Gears of War, zie je na 2018 veel meer variatie ontstaan. En terwijl ik met het artikel bezig was, puzzelde het mij ook al, omdat het in de beeldvorming niet doorcijpelt. Weet je, het is nog steeds een beetje, ja, Xbox heeft geen games, of het is Forza, Halo en Gears of War. Terwijl je in de showcase van de afgelopen 5 jaar, ja, die lijst werd steeds groter.
Ja.
Er kwam steeds meer diversiteit.
Ja.
En toch wordt dat nog niet zo gevoeld, in ieder geval in de brede publieke opinie.
Nee, maar dan kan ik je wel uitleggen hoe dat komt. Kijk, je ziet hier 2021, opening Starfield en One Last Thing, Redfall.
Ja, 2022,
opening Redfall en One Last Thing, Starfield. 2023, opening Fable en One Last Thing, Starfield.
Ja. Niet veel variatie, hè?
Ja. Nee, kijk, dat is een artikel op zichzelf waard. Xbox heeft dubieuze keuzes gemaakt in met welke games ze openen en sluiten. En je noemt nu 3 jaren als voorbeeld, maar de jaren daarvoor waren ook niet veel beter.
Nee.
Dus eigenlijk, ik zou, als ik ontwikkelaar was, en Xbox biedt me aan, we willen met jouw game de show openen. Zou ik
niet
zeggen,
doen, want dan weet je dat je studio binnen een jaar dicht is.
Ja,
oh!
Ja, dan ben je de Sjaak.
Ai, 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 jongens.
Ja. Hey, weet je wat mijn meest memorabele moment was op E3?
Nou?
Of Xbox Showcase was het officieel. Het moment dat Phil Spencer, toen de tijd nog in betere tijden, dat wel, super relaxed met een hand in zijn zak stond en gewoon vertelde dat de meest gehoorde feature vanuit de community eraan zat te komen, dat backwards compatibility was. En hoe de zaal daarop reageerde en hoeveel gewoon helemaal straalde van trots. Dat vond ik echt. Het is misschien niet eens een van de beste momenten, maar dat is wel een moment waar mij het beste is bijgebleven.
Ja, Phil is wat dat betreft wel een memorabele persoonlijkheid.
Absoluut.
Ja.
Ja. Goed. Nice. We gaan door naar de vragen eigenlijk uit de community, waarbij we nog maar eentje hebben, denk ik.
Ja, mag ik misschien een vraag stellen?
Mijn game loopt fast.
De vragen van deze week.
Oh ja, het gaat om de vraag van Rob als een Demas.
Ja, of, ja als een Demas. Ja, ja inderdaad. Ja.
Het is alweer 2 jaar geleden dat Traveller's Tale met Lego de Skywalker Saga kwam. Ik moet nog steeds uitspelen, erg. Het is al eens een keer tijd voor een nieuwe Lego game. Nou, dat is inderdaad al een tijdje geleden. Welke franchise zou u dan graag zien? Misschien een Lego game gebaseerd op de nieuwe Indiana Jones. Die hebben we een keer gehad, dus dat zou een reboot worden. Of misschien wel een Star Trek Lego game. Ja, of de nieuwe Indiana Jones, nieuwe films bedoel je dan. Ja, jongens. Een franchise voor Lego.
Nou, deze vraag klopt eigenlijk niet helemaal.
Wat dan?
Omdat we vorig jaar nog een Lego game hebben gehad. Ja, die was niet echt op een franchise gebaseerd. Maar we hebben natuurlijk nog Lego 2K Drive Unlimited gehad.
Ja, oké. Okay. Ja, maar echt een franchise inderdaad.
Maar heel eerlijk, ik kan er heel kort en krachtig over zijn. Voor mij hoeft het allemaal niet meer zo. Ik heb het allemaal wel eens een keer gezien. En het komt onder de streep op hetzelfde neer. Ik heb de Harry Potter versie ooit gespeeld. De Jurassic Park versie, de Pirates of the Caribbean versie. Ik heb Batman geloof ik nog een tijdje gespeeld. En dat, voor mij is het daarmee ook wel klaar. Het zijn leuke games, vooral als je kids hebt, denk ik. Maar voor mij hoeft het niet meer. Ik weet niet hoe jullie daarover denken.
Egoïst.
Ja. Nou, ik heb niet per se een franchise die, waarvan ik zeg, nou, die zou ik graag in Lego format terugzien. De afgelopen week gaan sterke geruchten dat Horizon Zero Dawn een Lego variant zou gaan krijgen. Volgens mij is het nog steeds een gerucht en niet officieel aangekondigd. Maar even afgaande op die geruchten, dat zou ik wel tof vinden, dat zou ik wel spelen. Omdat ik die setting van Horizon, die vind ik wel gaaf. En ik vind Aloy een tof character. Dus, en ik kan me voorstellen dat die wereld best wel mooi te vertalen is in een Lego-wereld. En als daar dan ook nog eens een beetje het Sony-sausje overheen gaat, denk ik wel dat je een mooie game hebt. Dus, maar goed, ik kan me niet voorstellen dat die dan voor de Xbox uitkomt.
Ja.
Dus voor de Xbox zou ik het zo even niet weten. Niet echt een voorkeur. Nee. Jij, Niels?
Ik ook niet. Nee, ik kan echt niet bedenken. Nee.
The Witcher natuurlijk.
Nee, is ik ook te denken, maar dat is niet leuk in Lego. Nee, sorry, Demas. Ik heb geen goed antwoord, de rest wel. Nou, dat waren de vragen gelijk. Want Martin had natuurlijk ook een vraag over die ophef. Die hebben we al behandeld. En we hadden een vraag van Picnic over Elsewhere Entertainment. Dus bedankt voor die vragen. Stuur ze zeker in voor de volgende podcast. Ik vond het leuk om te behandelen. En het waren ook goede vragen. Leuk om over na te denken. Dus keep it up. We gaan door naar de reviews. En dat doen we ook niet. Dat doen we snel.
De reviews van Helemaal Goud. Helemaal kut. Xbox NL.
Metro Sim 2. Een scheidgame. Lees de review op xboxnederland.nl. En er wordt gewerkt aan I Am Your President.
Ja, wacht heel even. Voordat je verder gaat. Ik weet niet of er op die derde een embargo zit. Dus dat moet Domingo even noemen.
Ja, zit erop.
Oké. Okay. Goed. Ga door, derde.
Niels. Mag ik het lijstje niet noemen?
Ja, Chok Chok niet.
Oké. Okay. Nou, dat was het dan. Een Hypercharge. Ik weet niet wat Hypercharge is. Is dat die speelgoedgame?
Yes. Ja, daar zijn we mee bezig. En, en Hellblade Top. 2 mogen we zeggen, ook inmiddels dat we die aan het reviewen zijn. Mogen we sinds vandaag noemen. En daar moeten we het denk ik even bij laten. Dus, en de review van I Am Your President, die heeft Picnic Theo, die heeft die gegast. Die heeft als gastreviewer die op zich genomen. En die is wel al aangeleverd en die wordt dit weekend, dus het weekend van 18 mei, ingevoerd op de website. Dus dan kun je die nalezen.
Ja. Dus isvoordeland.nl. Lees daar dus ook de review van Metro Simulator 2. Ja, heeft geschreven door Demas. Ja, ik kon nog even zeggen, geschreven door Demas. Dus ga daar checken. Wat hebben we zelf gespeeld deze week, jongens? Rick, wat...
Oh, hij is vol wakker. Je noemt zijn naam en hij wordt wakker.
Ja, daar is hij weer, hoor.
Zo.
Ja, hij is gewoon wakker.
Hey, Lego Sea of Thieves is geen slecht idee trouwens. Dat is wel een leuk thema.
Ja.
Beetje jammer dit. We hadden het de hele podcast nog niet over die game gehad.
Ik lees alleen maar de comments.
Ja, moet je niet doen als het over die game gaat.
Okay. Nee, heel goed, Niels. Wij doen niet aan, aan het selecteren van chatberichten. We zijn gewoon transparant en lezen op. En nu gaat het even
over. Ja, maar weet je wat het gewoon is, Rick? Jij hebt gewoon die bevestiging nodig, omdat jij in je eigen bubbel zit voor die game. Ja, en die kleine 1% van de community die die game leuk vindt.
Nee, maar goed, niets. Dat klopt helemaal. En daar maak ik gretig gebruik van. Dus, maar ik heb geen Sea of Thieves gespeeld. Ik heb wel de DLC van Remnant 2 samen met Matthew gespeeld. En ook uitgespeeld de Forgotten Kingdom. En dat was wel weer genieten. En ik heb daar ook een artikeltje over geschreven in de vorm van Laat de Credits Rollen. En verder zit ik gewoon echt vuistdiep in Baldur's Gate 3. En ik ben nu net in Act 2 aangekomen. Ik heb 30 uur op de teller staan. En volgens mij, ik heb nog steeds het gevoel dat ik in de proloog van de game zit, wat niet zo is. Maar iedere game sessie zie ik weer nieuwe dingen, leer ik weer nieuwe dingen. Denk, oh ja, zo werkt het dus. Ik vind het een pittige game, maar qua verhaalvertelling echt topnotch. Echt een meesterwerk. En ja, goed, ik ben nu bezig met Hellblade 2, dus Baldur's Gate zal heel even moeten wachten. Maar ik wil daar heel snel lekker weer mee verder, want een fantastische wereld om in te vertoeven. En dat was het wel zo'n beetje voor wat betreft ik gespeeld heb. Do, wat heb jij gespeeld?
Ja.
Ja, nou, ik heb natuurlijk weer wat potjes FC24 gedaan. En ik heb afgelopen week weer zitten juichen, want ik doe best veel SBC's, Squad Building Challenges. Dat zijn eigenlijk puzzeltjes waarbij je je eigen team inwisselt. Of spelerskaartjes inwisselt en dan krijg je daar weer een speler voor weer. En bij FC24 zit ze nu midden in Team of the Season. En daar heb je de zogeheten 82 plus player pick. Je moet het zo zien, je spelers krijgen een algemene rating. Tot en met 99 kun je ze zelfs krijgen. Nou zijn die spelers er nog niet, maar die zullen uiteindelijk wel gaan komen. Maar met een 82 plus player pick kun je dus spelers van minimaal 82 of hoger krijgen. Nou, ik zit lekker in de pauze op mijn werk even een paar van die dingetjes te doen. En ik werd super blij, want wie trok ik eruit? Ja, ik ben heel blij dat ik dit nu kan delen. Deze man.
En dat Lionel is Messi.
Lionel
97.
Met 97. Deze man is in de game. En dat, ja, dat zeggen jullie niet zoveel. Maar deze man is gewoon 13 miljoen coins waard.
Niet normaal. Ik weet niet veel van voetbal af. Maar zelfs ik zei tegen Domingo, holy fuck. Ik zag gelijk dat het kwaliteit is.
Dat betekent dus gewoon dat je nu gewoon dit soort goals kan gaan scoren. Hè? En dan, doe je gewoon helemaal mee.
Wat hebben we hem aangeleerd, Rick? Kijk. Wat hebben we hem aangeleerd?
Is toch schitterend.
Ja,
maar en 13 miljoen coins. Wat, stel nou dat ik met echt geld 13 miljoen coins wil kopen in FIFA. Hoeveel leg ik dan neer?
Nou, je kan geen echte coins kopen in FIFA. Je kan alleen kaartjes kopen en die verkopen. Dus ik denk dat je dan wel gewoon zo 12 tot 1500 euro verder bent.
Tja.
Ja, dus was een hele grote blij voor mij.
Ja, is gewoon gefeliciteerd, Domingo.
Ja. Dankjewel. Nou ja, weet je, jij wist het, Niels. Ik zal het niet te lang meer maken, maar een aantal maanden geleden was het Team of the Year. Dat was eind december. En daar was toen een player pick waarbij FC24 of EA een foutje had gemaakt. Waarbij de drop rate van FIFA te hoog waren voor Messi. Waardoor iedereen per ongeluk deze Messi kreeg. En ik deed ook dat puzzeltje en ik kreeg hem niet. Dus ik baalde toen natuurlijk als een stekker. Jij zat toen nog bij mij, Niels, weet ik nog. Dus ja, dit is toch een beetje revenge.
Nice.
Dus dope praten over FC24 als Rick over Sot. Ja, maar wacht even. Er zijn wel momenten bij in de podcast dat ik zeg, ik heb natuurlijk weer FC24 gespeeld en we gaan weer door. Dat is wel even een verschilletje. Maar nu over FC24. Ik ben van de rest nog met twee review games bezig, waarvan Rick er net eentje heeft genoemd. En ja, daarnaast zit ik eindelijk heel erg diep in Final Fantasy VII Rebirth. En ik moet zeggen, die game die had ik al een tijdje, eigenlijk al sinds release, had ik wel even laten liggen. En ik had echt wel even wat moeite om daar ook in te komen, vergeleken met deeltje 16. Ja. Die ik ongeveer een half jaar geleden heb gespeeld. Maar ja, ik heb er nu 16 uur in zitten. En ja, nu word ik echt wel overweldigd door een leuk verhaal waarin gemixt wordt met humor. Waarin je mooie, prachtige open werelden ziet. Waarbij ook de kracht van de PS5 goed gebruikt en benut wordt. En ja, waarbij ook gewoon een goede vorm van afwisseling is. In de vorm van heel veel verschillende minigames, bordspelletjes, kaartspelletjes. Dus ja, ik vermaak me wel. En ik zit nou ondertussen in chapter 5. Dus ik weet niet hoe ver ben ik dan, Rick? Zit ik dan tegen de helft aan?
Op een derde.
Moet je nagaan, dan ben ik 16 uur verder en dan zit ik nou op een derde van die game.
Ja, het is wel echt een iets grotere game in mijn herinnering, in ieder geval dan Final Fantasy 16, die je volgens mij in 25 uur kunt uitspelen.
Ja.
Ik dacht dat deze game 15, 16 chapters heeft.
Oké. Okay.
Maar goed, het is ook alweer een maand geleden, dus weet ik ook niet meer 100% zeker, maar je zit ongeveer op een derde, denk ik. Ja.
Ja, je bent natuurlijk ook alweer 12 games verder die je hebt uitgespeeld. Dus.
Ja joh, die rollen hier als nooit tevoren, die credits. Dus dat onthouden we dan echt niet meer.
Ja. Oh.
Ja, moeten we misschien
Wat heb jij gespeeld afgelopen week?
Ik heb niet gegamed voor mij. Misschien... Ik weet het echt niet. Ja, nou, The Witcher 3, voor mij ook niet. Ook niet gedaan sinds de vorige podcast. Ja, misschien één quest of twee. Ik zat er wel even na te denken. Ik zat de vraag van Demas over Lego Games heb ik aan ChatGPT gevraagd. En die had toch al een paar goede suggesties nog om even aan me af te sluiten. Stranger Things zou ik echt heel erg leuk vinden van Lego. Echt heel tof. The Matrix, een gouden ouwe. Dus dat zou op zich ook wel leuk zijn nog voor. Misschien wel minder dan Stranger Things, maar goed, whatever.
Stranger Things hadden we toch... was Echo Generation niet een soort van parodie? Of
nee, dat is een voxel game was dat. Maar was wel een soort
geen
van
Lego Stranger game. Things. Nee, dat klopt.
Nee, klopt. Ja, dat is een Lego game.
Ja. Hey, dat is ook wel wat verteld, Til. Stranger Things.
Zeker, ja.
Ja, absoluut.
Nou, ze zeggen dan Dragon Ball, dat zie ik dan helemaal niet zitten. Dat weet je dus ook niet. James Bond lijkt me op zich ook nogal leuk voor Lego of zo. Weet je wel, om een beetje al die dingetjes te doen. Dus, en X-Men, ook een goeie. Echt leuk om te doen. En Final Fantasy staat er tussen. Ik denk van, als we toch Sony licenties gaan doen, kan je Final Fantasy ook al.
En John Wick.
John Wick van Lego. Dat is gruwelijk. 15 keer dezelfde levels, allemaal dezelfde fucking actie. Ja, mooi man. Goed, maar goed, dat was eventjes nog een nabrandertje, Demas. Dan toch weer wat inspiratie voor Lego Games. Nee, dus ik heb verder geen toevoegingen voor games. Ik heb niet gegamed. Dank jullie wel voor het luisteren, voor het kijken. Daarvoor krijgen jullie weer een achievement. We gaan hem afsluiten. Het is lang genoeg geweest. Er staat op de website nog wel eventjes een Tavern Talk over het nieuwe update, nieuw seizoen van Sea of Thieves. Dus ga die zeker luisteren. Op islandnederland.nl. Ja. Uitgebreid 3 kwartier over het nieuwe seizoen. En wat het leuke was aan het vorige seizoen. En daarbij de toezegging van mij om op zaterdagavond CLT's gaan spelen met de community. Dus die staat ook vast. En iedereen een hartstikke fijn weekend. Fijn Pinksterweekend. Gebruik lekker de extra dag om extra te gamen. En dan zien we jullie allemaal volgende week weer. Misschien bij een nieuwe podcast van De Week met XBNL. Heren, dank jullie wel. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, jongens.
Dankjewel, Niels. Hoi, hoi.
Doei.